Geliefde gemeente, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte uit de profeet Jesaja, het 40ste hoofdstuk. En ik lees u daaruit alleen voor een samenvattend, het eerste gedeelte van vers 28. Jesaja 40, vers 28a, waar het woord van de Heere aldus spreekt, weet gij niet? Tot zover. Letten wij op een beschamende vraag vanwege een onbeschaamd zijn. Een beschamende vraag vanwege een onbeschaamd zijn. Dat het altijd zo in het hart ligt, dat onbeschaamde, dat zou ik niet durven zeggen. Dat zou ik niet durven zeggen wanneer een mens, een kind, want daar gaat het om. Je hebt het die niet zeggen, niets horen, niet zien. Maar het gaat om Jacob. Het gaat om Israël. Ik zou niet durven zeggen dat zij zich bewust zijn of het ook zo bedoelen als zij de weg van de Heere niet kunnen volgen. Of als zij het er niet mee eens zijn, dat ze dat zo onbeschaamd zeggen of voelen. Maar het is wel onbeschaamd. Daar komen ze ook achter. Voor het aangezicht van de Heere komen ze daar wel achter. En ze schamen zich voor hem. Als hij hun oog verlicht. Als hij zo beschamend vraagt. Weet gij het niet? Ach. Dat wij nu even daarop letten. Kan of is door de omstandigheden mede in de hand gewerkt. De laatste tijd is er veel geweest in de gemeente, in de familiekring. Dat geeft zorgen. En juist in de week die voorbij ging. Ja, je komt van de een bij de ander. Moedeloze zuster die niet meer kan. Moedeloze man die niet meer kan. Nog weer iemand die niet meer vooruit kan. Weer iemand die opstandig wordt. Die het met de Heere niet eens kan zijn in zijn wegen. Waarom dit? Waarom dat? Waarom gaat het zo en niet anders? Waar is God in zijn hulp? In zijn bijstand, in zijn ondersteuning, in zijn trouw. Ja. En zo zou ik nog wel een en ander op kunnen noemen. Van allerlei dingen die het gemoed bezwaren kunnen, verdrietig maken, moedeloos maken. Want jullie denken misschien wel, hij of zij. Oh, die zijn nooit moedeloos, maar dan vergis je. Je kunt zo vreselijk moe. En tegelijkertijd ook zo vreselijk moedeloos zijn. Onder al die dingen. Dat je het hoofd laat hangen. En dat je geen uitkomst ziet. En juist. In zulke omstandigheden lijkt het toch alles zo grauw, zo somber is En ja, de werkelijkheid is ook vaak ernstig, ingrijpend, verdrietig makend. Alles staat maar in het teken van de verhuizing. Van de ene naar de andere plek. En er is geen, lijkt geen einde aan te zijn. En dat ging zomaar door, tot ik zelf ook. In diezelfde gevoelens, diezelfde moedeloosheid. Al laat je dat niet altijd merken. Maar terecht kwam. En toen kwam dat woord van God voor de aandacht uit Jesaja 40. Weet gij het niet? En hoewel hij beschaamd wordt door dat vragen van de Heere God. En die aan de ene kant moet zeggen, nee Heere, ik weet het niet. Want ik ben een dwaas. Ik neem het voor mezelf op, in plaats van voor u. Ik ben een dwaas. Tegelijkertijd mag er ook een onderwijzing in van uitgaan dat de Heere ons weer brengt bij hem. Al is het dat wij wankelende mensen zijn, al is het misschien dat de blijdschap en de vreugde nog niet zo doorbreekt als betamelijk is, toch, hij is als degene die het juk oplicht en voeden toereikt. Nou, daarom hebben we vanmorgen en ook vanmiddag, ik geloof dat het nog een stukje over huichelaars en hypocrieten die wel in de catechismus gaat, dat laten we nog maar even zitten. Maar dan wilde ik vandaag met u bij dat wonder van Gods genade stilstaan. Het is overbekend dit gedeelte uit Gods woord, omdat het een woord is van troost, maar het is wel eens nuttig. Ieder heeft zijn eigen omstandigheden, zijn eigen zorgen, zijn eigen noden, alles wat bij machten is, zeg maar, om hem troosteloos te maken. Dat werkzaam is om hem verdrietig, om de moed te laten zinken en om hem misschien wel te laten zeggen, waar is je God? Waar is hij? Dat is heel verschillend. Maar, ach, wij denken natuurlijk heel gauw dat het ergste is waarin we zitten. En dat is het in ons gevoel misschien wel ook. Maar toch, om dat een klein beetje af te remmen, wil ik toch iets zeggen over de achtergrond van dit woord. Weet gij het niet? Want dat is begonnen met troost. Dat is een wonderbaarlijke omkeer. Want je moet je voorstellen, dat woord geeft de apostel nu mee, als het ware, van tevoren al, of er middenin, of ze toen hebben gehoord, of later tot ze doorgedrongen is. Dat is 1 vers 2, maar God geeft dat mee aan een volk waarop God zijn toorn heeft gemunt. Waar hij in blaast, die hij wegblaast als het gras dat verdort. En dat, ja, daar kun je de Heer de schuld niet van geven, want het is allemaal eigen schuld. Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Dat is in het woord van God duidelijk, de goedheid van God, maar ook zijn toornend blazen tegen de mensenkinderen, tegen de koninkrijken, tegen de volken, zodat alles in puin gaat. En daarom dat volk Israël, dat is om eigen schuld en om eigen ongerechtigheden, zijn ze weggevoerd naar een vreemd land. Het hart is als het ware uit Jeruzalem uitgerukt. De tempel zal verbrand worden. En de mensen gaan allemaal, dat had niemand ooit gedacht. Niemand. Want immers, ze steunden daarop dat zij het volk waren. Het uitverkoren volk. En dat, nou ja, dat de Heer ook die kerk, die tempel, dat de Heer Jeruzalem toch nooit zou kunnen loslaten. Dat de Heer Jeruzalem toch wel zou beschermen. Heeft er vaak om gespannen, maar als het erop aankwam, dan greep God in. Denk aan de geschiedenis van de Rabsakee, die Jeruzalem belegerde en dat het er zo bang bij stond. En dat Hiskia zo bruut werd aangesproken door Sanherib. Zou die God jullie kunnen verlossen? Hebben die andere goden de volken kunnen verlossen waar wij tegen optrokken, Assyriërs? Hebben ze allemaal onder de voet gelopen. Wat denken jullie wel? Geef je over. En toen had Hiskia de brieven voor het aangezicht van de Heere neergelegd. En de profeet Jesaja die had mogen zeggen, maak je geen zorg. Hij zal geen pijl in de stad schieten. De dochter van Sion belacht u. Zij schudt het hoofd achter u. Dat was een goede boodschap. En er kwam een engel van de Heere God, die sloeg 185.000 Syriërs op één dag. En Jeruzalem was weer bevrijd. Als het nou zo gaat, dan houdt een mens toch nog wel iets over om te zeggen, ja, als het puntje bij het paaltje komt, dan merk je toch, dan is God present. En het water kan wel eens tot de lippen komen, maar niet erover. En als je dan kijkt, en er hebben voorbeelden, vooral in het verleden, hoe de Heere zo krachtig ingrijpt, hoe God een stervend mens, of een mens die eigenlijk aan het einde is, hoe God hem zo wonderbaarlijk in een ogenblik in vrede opneemt, voor veel lijden bewaart en spaart, want het is zijn kind. Ja, dat zeg ik, als er zulke dingen gebeuren, dat Jeruzalem zo kennelijk, zo duidelijk door de Heere God wordt beschermd, dan wordt er al gauw gezegd, zie je wel dat de Heere met ons is? En dat de Heer niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Maar Jeruzalem ging eraan. Dat ongedachte en ongelooflijke gebeurde toch. Duizenden zijn gevallen. En nog eens duizenden, tienduizenden zijn weggevoerd. En alles ging in de brand. En daar moet je je verbeelden, daar zijn ze nou in dat verre land. Is die God van Babel sterker? Want in Babel zijn ze ook niet ongodsdienstig. En bij de volken rondom. Als je hun gebeden leest tot God, hun God dan. Dan sla je ook achterover. Wat is dat? Waarin ze God aanroepen en hem eren en prijzen en hun leven in zijn handen geven. Is die God sterker? Zijn de machten en krachten buiten Israël, buiten de God van Israël, zijn die sterker? Zo dachten de mensen wel. Als ze een overwinning behaalden, dan was hun God de sterkste. De verliezende partij, dat was ook de verliezende God. En dan kwam daar die Satan, die hinderaar, die aanklager. En dat zie je niet altijd. Dat hij het is, bedoel ik. En die zegt nou, kijk nou eens. Kijk nou, waar is nou God? Je zegt dat wel, hij heeft een arm met macht. Zijn hand heeft groot vermogen. Zijn rechterhand is sterk. Wat werk je daar nou van? Het gaat toch allemaal maar zoals het gaat. Gelijk die sterft, sterft deze. De een wat langer, de andere wat korter. Het gaat toch allemaal maar door. Ja. En dan. Dan komt dat woord, die boodschap van heil, van troost. Tot dat volk. Tot Jacob. Die zegt. De Heere is mij vergeten. Mijn weg is voor de Heere verborgen. Dat is het volk onder het volk. Dat zich verloren waant. Ja. Daar moet je ook om denken hoor. Want wij zijn van onszelf blind en doof. En stom. Jacob zegt het, al zegt hij het verkeerd. Maar er is een God in zijn leven. Er is een God gekomen. Die zich aan hem openbaren. Die met hem worstelde. Die hij niet kon laten gaan. Zegen ook mij, Heer. Zegen mij. Laat mij toch niet te gronden gaan buiten u. En dan brengt Jacob er niets van terecht. Al heeft hij een duizendwerf verzonderd. Dat hij nog vergeet. Hij die beloofde. Heere, als u het doet. Als u mijn God wil zijn. En u zegent me. En u brengt me terug. Dan zal ik u het tiende deel van alles hier geven. Hij vergeet. Het is allemaal waar. Er is van Jacob niet zoveel te zeggen. Maar toch. De Heere God wilde zich aan hem openbaren. En de Heere God zei in de nacht bij Pniel. Ik noem je Israël. Want je hebt je vorstelijk gedragen. Met God. Want hij weende en smeekte hem. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Waarom zegt gij dan, o Jacob? Jacob, die ik kende, zegt de Heer, die ik kende als dat nietige. Armzalige mensen. Van voor de geboorte aan. Waarom zeg je dat? En waarom spreek je o Israël? Want ik heb mij met je bemoeid. Ik heb je mijn zegen gegeven. Mijn belofte dat ik ook jouw God wil zijn. En zal zijn. Waarom zeg je nu. Mijn weg is voor de Heere verborgen. Dat betekent. Mijn leven. Het leven is een weg. Mijn geschiedenis. Mijn zijn. Mijn bestaan. Mijn alles wat me overkomt. Thuis. Ik trek het even naar ons toe. In mijn huis. Buiten je huis. Op je werk. Familie. Gemeente. De weg. Dat is de weg die we gaan. Wat ons overkomt. En wat ons niet overkomt. Dat hoort daar allemaal bij. Mijn weg is voor de Heere verborgen. Waar is de Heere dan? Als alles zo doorgaat. Als de afbraak maar doorgaat. Als de onbekeerlijkheid maar blijft. Ja, dat is de weg. En mijn recht, hebben ze dan recht? Ja, dat kun jij niet zeggen, en mijn recht. Maar kijk, weet je wat ze bedoelen? Daar staan de Babyloniërs, de Chaldeeën. Ze buigen en knielen voor Marduk en Isis. En ze geven hun God de eer. Hun goden de eer. Nebukadnezar, als je zijn gebed leest, toen hij de troon besteed, dat het God waagde om hem als koning en heerser van de volken aan te stellen. En dat hij vraagt of God hem nabij wil zijn. Wonderlijk. Het is net echt. Zo gaat het. De processies, de optochten in Babylon. Die ook dit tot onderwerp hebben. Dat Jacob, dat Israël overwonnen is. En die mensen daar, die voelen dat aan als een soort rechtsgeding. Rechtszaak. Ze willen wel graag zeggen, Jacob en Israël, die zouden wel willen zeggen, ja en toch, maar je hebt alles tegen. Ze kunnen toch moeilijk hunzelf gaan verdedigen, het voor hunzelf opnemen. Zij die daar eigenlijk zitten om eigen schuld, om eigen afleiding, en toch brandt en klemt. Het van binnen. Omdat het een rechtsgeding is. En dat recht. Staan zij aan de verliezende kant. Zij kunnen niet zeggen. Ze kunnen hoogstens huilen. Stilletjes van binnen. Als ze daar die statige optochten. Priesters. Offeranden zien die daar gebracht worden aan de goden van de Chaldeeën, die de hele wereld aan hun voeten hebben liggen. Ingrijpend, daar zijn straks. Wij denken aan alle omstandigheden, voor zover dat mogelijk is, maar tegelijk proberen we een beetje te remmen. Och, dat is erg geweest. Dat is ingrijpend geweest. Ja, heel ingrijpend. U mag er ook bij. En ik, met onze problemen, met onze zorgen, met onze moeite, met ons verdriet, met onze blijdschap, hoop, wat je ook maar noemen wil. U mag er ook bij. Mijn recht gaat van mijn God voorbij. Er komt geen vuur van de hemel. Er komt geen engel die al die afgoden met de grond gelijk maakt. Die al die mooie woorden voor de goden ontrafelt. En ze als ijdelheid terzijde schuift. En nou raakt Jacob in de war. Israël weet het niet meer. Een vuur brandt bij ogenblikken in het binnenste. En dan gaan ze zeggen. Dan gaan ze spreken. Dan komt het wat verder dan de gedachte. Want dan hoort de buurman het ook misschien wel. En de kinderen, en de kleinkinderen. En de Babyloniër hoort het misschien ook wel. Dat ze het gaan zeggen. Mijn weg is voor de Heere verborgen. Hij geeft geen acht meer op mij. En mijn recht gaat van mijn God voorbij. Hij geeft de afgoden gelijk. Weet je niet meer dat je zelf ook zo'n afgodendienaar bent? Nu komt de Heer. De Heere komt dat volk in die gesteldheid van moedeloosheid en moeheid en uitzichtloosheid en vertwijfeling, waarvan je kunt zeggen, ja, daar is nooit geen reden toe, dat is allemaal waar, als het gaat zoals wij het willen. Maar ik geef je de verzekering, er blijft van ons mensen totaal niets over. Totaal niets. Zoals ik het weer gezien en wij eigenlijk weer gezien hebben voor onze ogen. Er blijft van de mens niks over. Als hij met de dood ligt te worstelen. Als het onrustige hart maar klopt en jaagt. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Dan blijft ook alleen maar echt over dat gij hem kent. En gunsten wil bewijzen. Dan ben je weer mens. Als God aan je wil denken. En als God gunsten aan je bewijst. Maar anders. Daarom is het nog niet goed. Daarom is het nog niet goed. Ik zeg het niet om het goed te praten. Ik zeg het alleen daarom. Dat wij niet in onze ijdele vermetelheid. Zo'n toontje voeren van. Ja, hoe kan een mens zoiets zeggen? Hoe kan een mens zoiets zeggen? Hoe durft de mens zoiets te zeggen? Hij moet zijn schamen. Laat dat aan de Heere over. Als de Heere gaat vragen, weet hij niet, dan wordt er geluisterd. Anders niet. Als wij elkaar de les lezen, niet. Maar als de Heere zegt, weet hij het niet, dan dringt dat door merg en been heen. Dat is net alsof de Heer opstaat als de enige, de ware God, die dat gericht en dat rechtsgeding met de goden, met de ijdelheden, met de verdrietelijkheden, met alles wat het hart kan bezwaren, dat hij dat op zich neemt. Weet gij. En aan de ene kant is het zo, vanuit die situatie van moedeloosheid en uit die situatie van krachteloosheid, is de eerste impuls dat hij van harte gemeen zegt, nee, trouwe Heer, ik weet het niet, ik ben onvernuftig. Hoe is uw naam en hoe is de naam van uw zoon? Maar tegelijkertijd roept deze vraag iets op, ze schept iets van welweten. Het plaatst de mens, de enkeling of de gemeenschap in de tegenwoordigheid van God. Aan alle loze en voze praatjes, zinloosheid komt een einde. Het wordt opeens doorbroken. Het is opeens de aanwezigheid, stem van de schepper van hemel en van aarde, die onuitsprekelijk God, Heer, die naam staat hier centraal. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar u al vermogen? Ja, het is nog niet voorbij hoor. Voorheen. Misschien is het met mij of met jou voorbij in je gedachten. Dat de Heer geen acht zal slaan. Misschien zeg je, ja, dan, toen, dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugde al mijn leven prijzen. En in uw naam mijn zang doen reizen, mijn handen heffen naar hem op. Maar ja, ik kan er niet komen. Het is niet voorbij. Waarom? Omdat het met God niet voorbij is. Omdat God in zijn eeuwige majesteit, die alle hoogheid van het vlees te gronde richt, omdat hij zegt, weet gij niet. Dat zegt hij, zo voor ons beschaamd. Maar tegelijkertijd, geliefde gemeente, zegt hij dat scheppend. Terwijl hij het zegt, laat hij het ons weer weten. En niet alleen verstandelijk. Maar als het ware opgenomen in dat grote geheim. Dat God, toch de God van Jacob, de God van Israël, zal zijn. En dat hij bij de naam geroepen heeft. En dat hij erbij blijft. Allah, o Israël, als wel eer, gebukt bij tichelstenen neer. Toen gij uw juk moest dragen en zwart waard door uw dienstbaarheid, u is een beter lot bereid. Uw heilsel is aan de daad. Weet hij het niet? Dan wordt de weemoed van het leven opzij gedrongen. Dan begint er iets te beven in het hart van het mensenkind. Iets te beven van ontroering. O God. Toch een God. Ja. Toch een Heere. Die zijn verbond gedenkt tot in der eeuwigheid. Die niet laat varen dat van hem afgevallen mensenkind. Die ontrouwe Jacob. Die Israël die zijn naam geen eer aan kan doen. Prins en overwinnaar. Maar die zijn weinig en kwaad zijn de dagen mijns levens. En die tegen de jongen zeiden, die zullen mijn grauwe haren nog met smart en graven zien dragen. Mijn jaren halen niet het getal der jaren mijner vader. Weet gij niet. Weet hij niet, kind, man, vrouw, die de Heer vrezen mogen, ondanks alle aanvechting, in alle strijd, in alle zonden, die ons kunnen benauwen van gedachte, woord of werk. Dat wij elk een van zijn geboden overtreden hebben. Voor ons ijdele woord, ons groot sprekende woord. Ons hele gedoe, zo waardeloos, zo verloren voor God. Weet je het niet? Hier wordt gesproken van die eeuwige die de schepper is van de einde der aarde. Maar dat betekent, lieve mensen, dat stukje wat ertussen zit, tussen die einde der aarde, is van hem. Is van hem. Dat huisje waar man en vrouw als bruid en bruidegom zich eindelijk terugtrekken, is niet buiten zijn gebied. Dat huisje waar een kind met blijdschap wordt begroet en de smart van de geboorte van de moeder weer vergeten wordt, is niet buiten Gods gebied. Dat huis waar jij, kind of kinderen of wij staan, is nou nog niet afgelopen. Waarom niet? Heere, haal vader, haal moeder toch thuis. Het gaat maar door. Stil, gaat maar door. Weet gij het niet, Jacob, Israël, hij de schepper van de einde der aarde, hij heeft dat hele stuk dat ertussen zit, heeft hij gezien, hij is er. Hoe donker ooit de weg mag wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Weet gij het niet? De Heere, de schepper van de einde der aarde. Hij wordt niet moeder nog wat. Zoals jij, zoals ik. Hij staat er niet bij als een werkloze God die er niets aan kan doen. Hij is erbij. Hij ziet de angst op jullie gezicht. En als je denkt, nou zijn we broertje, zusje, moeder, vader kwijt. Is die bij. Het zijn dat die moeder eruit haalt, erdoor haalt, het leven nog weer schenkt. Zoals een Ischia, die kreeg nog 15 jaren tot zijn levensjaren toegedaan. Het zij dat wij sterven gaan. Jongen, de schepper van de einde der aarde, daartussenin ligt ons geboorteplekje, ligt moederschoot, ligt ons sterfuurt daarin. De schepper van de einde der aarde, waarvan je misschien de duivel je influistert, hij is moe, hij is mat. Hij kan het niet meer volhouden, God, om aan alles te denken en om voor alles te zorgen. En daarom ben ik ook zo moe en mat. Denk je dat? Weet je het niet? Heb je het niet gehoord uit het eeuwig blijvende woord van God? Heb je niet gehoord dat hij de eeuwig, de ik ben die ik ben, dat hij nooit moe wordt. Ook niet mat. Ook als je zwaar weegt en zwaar rekent. Ook als je zou zeggen, mijn hoofd is als bedolven onder alles. Of een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Niet om daarin te blijven, te gaan. Hij wordt nog moeder, nog man. Ook niet als je voor de duizendste keer of tienduizendste keer de hoop laat varen. Of dat je onbeschaamd zegt. Nee, de Heere heeft me vergeten. De Heer staat maar als toeschouwer te kijken, maar hij doet er niks aan. Zul je het niet vergeten, daar komt het woord, hij die tegenwoordig is. Die tegenwoordig wil zijn, weet het niet. Heb je het niet gehoord? Die schepper van einde tot einde, die heeft alles in zijn hand. Er is geen doorgronding van zijn verstand. Wou je het begrijpen? Jij, ik begrijp waarom God zo of zo doet of niet doet. Wou je begrijpen die onuitsprekelijk wijze, alleen wijze God, ik, jij, verdorven schepselen, verduisterd in het verstand. Wou je begrijpen? Stem toe dat je niets begrijpt. Maar herinner je, wordt er opnieuw bijgebracht door de vraag, die beschamende vraag. Weet gij het niet door dit woord? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Daar zijn verstand nooit af te meten. Er overtreft al wat wij deden. Hij geeft de moeder kracht. Weet je niet? Ja, Bob, je hebt de ladder gezien, welke opperst in de hemel reikte. Man, vrouw, je hebt het Simeon nagestapeld, een licht zo groot, zo schoon. Die einde der aarde, immers, wij leven in een nieuw bedeel, die einde der aarde, die hebben een plekje gekend waar het woord vlees geworden is. En waar het vlees zo moe geworden is. En hongerig en dorstig. Weet gij niet dat in die einde der aarde in Bethlehem stad lag Christus de Heer. Zo nameloos aan. In Babylon, al waren de mensen nog zo godsdienstig. Weet je het niet, daar zijn de plekjes tussen de einde der aarde, waar die zalig maken, de representant, het hoofd van het verbond. De koning en priester en profeet, voor die Jacob, die denkt, het is voorbij, die denkt het voor zijn ongeluk op te moeten nemen, die denkt dat God er geen acht meer op slaat. Weet je niet, daar is een plekje waar hij gekropen heeft, tussen de einde der aarde. En dat hij zei, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En ach, wij zijn al moedeloos als je denkt dat er niks gebeurt. Wij zijn al zo moedeloos als je hoort dat mensen niet verstaan, niet dit, niet dat. En hij die een zodanig tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen heeft, weet gij het niet? Dat hij gehangen heeft aan het hout in Gods verlating en verduistering. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat Jacob niet voor eeuwig verlaten zou zijn. Dat hij nog een plaatsje zou innemen hier op aarde. Dat hij nog een druppeltje water tussen zijn lippen krijgt. Als die onverbiddelijke dood hem de keel dicht knijpt. Hij verlaten, opdat ik niet eeuwig verlaten zal worden. Hij geeft de moederkracht. Zo geeft hij de moederkracht. Zo vermenigvuldigt die sterkte die geen sterkte hebben. Ziende op hem. Op dat vlekkeloze land. Dat geslacht is. O, met dat zeggen. Weet gij niet. Pakt de Heer Jacob toch als het ware bij de arm. En hij trekt hem naar het kruis. Hij trekt hem naar die einde, naar die beloofde. Als ik hem maar ken. Als ik die vaste grond maar mag ontvangen. Als die ene borg en middelaar, die grote Israël, die voor zijn Jacob troon en kroon verlaat. Opdat wij niet hulpeloos zouden sterven. O God, breng het bij ons. We gaan naar huis, tijd is al even bij. God, breng het bij ons. Ook op deze dag. Voor bedroefden, opstandigen. Misschien wel radelozen. Gedrukte, aangevochtenen. God, breng het bij ons. Want hij is het zelf. Die waarheid echt zegt. Ons overstelt. Weet gij het? Zodat we toch weten. Ik weet. Mijn losser leeft. Amen.